Lama, ja. Ik denk dat het voor heel veel van ons al spannend is om bij het idee dat je hier gaat staan, maar dat je dan iets moet doen waar je niet zo onder de knie hebt. Ik wil graag een stukje voorlezen waar ik van de week op stuit. En dat gaat over de verzoeking in de woestijn in Matteüs. En als je nadenkt over de Heer Jezus als mens op aarde, als God de Zoon die kwam, die mens werd en die kwam in de, nou ja, in de chaos van het leven, die niet wegliep voor de problemen van deze wereld, die niet wegliep voor zondige mensen, maar ze eerder opzocht, die niet wegliep voor ziekte, die niet wegliep voor pijn, die niet wegliep voor gebroken harten, die niet wegliep voor grillige mensen die hem afwezen. Sterker nog, op het moment dat hij afgewezen werd, dat hij ze aannam, daar waar zijn discipelen zeiden, in Samaria zeg je geloof ik, of zeg je Samaria? Samaria, dat is een nieuwe. In Samaria, waar de mensen Jezus afwezen en waar zijn discipelen dan zeggen, zullen we vuur uit de hemel laten komen. Dat de Heer Jezus zegt, je hebt geen idee wat voor geest je hebt, waardoor je je nu laat leiden. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, ik ben gekomen om de wereld te redden. En hij kwam en als ik nadenk over het leven van de Heer Jezus, dan denk ik wel eens van ja, soms dan heb ik wel eens mijn worstelingen met God. Als er moeite is, als er vragen zijn, ook in situaties zoals we vanmorgen aan gedacht hebben. En soms dan zeg ik dan wel eens tegen God, u vraagt vertrouwen, maar het is niet eerlijk. Calimero geloof, ken je dat? Het is niet eerlijk, want u is groot en ik is klein. En u weet alles, u overziet alles en ik niet. En het lijkt soms alsof het een soort van, ja, weet je, wij moeten maar aanmodderen. Maar ik denk als je indringt in wat de Heer Jezus meegemaakt heeft hier op aarde, dat zijn de momenten waar hij het zwaar had, waren echt reële momenten. En ik snap wel dat het soms lastig is om onszelf één op één te vergelijken met zijn levenswandel, dan loop je echt hartstikke vast. Maar ik denk wel dat we op sommige momenten houding kunnen kiezen. Dat we keuzes kunnen maken en dat het keuzes zijn die hij ons ook heeft laten zien. En een van de keuzes. Oké. Even kijken, ik lees het gewoon voor en dan laat ik het even bezinken. En dan kijk ik even wat of hoe. Lieve mensen, schrijft Sander. Tijdens dat we gisteren naar het bed gaan baden, kreeg Rick Noah het woord Lazarus in zijn hoofd. Toen dacht hij, die gaat toch dood? Hij kreeg het maar niet uit zijn hoofd. Toen is hij het Bijbelgedeelte op gaan zoeken en ging het verhaal lezen in Johannes 11. Het was alsof God tot hem sprak door vers 3 en 4. Daar staat, de zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God erdoor geëerd zal worden. Hij ziet hier iemand in het stuk als iedereen die meebidt. Ja. Ja. Dankjewel. Dat is een mooie bemoediging. Dat is een bemoediging hoe God werkt, ook in een ziekenhuiskamer en hoe die spreekt rechtstreeks. Nou, misschien sluit het wel een beetje aan bij wat ik wil gaan vertellen zo meteen. Want dit is blijkbaar, dat is hoe het werkt in het leven, dat op sommige momenten, ik weet niet of je die ervaring zelf hebt, maar dat God op sommige momenten in het leven, als je het moeilijk hebt, ineens iets tot je zegt. Iets tot je spreekt. En dat kan door mensen zijn en dat kan door zijn woord zijn. En het kan zijn dat je gedeelten uit zijn woord leest die ineens levend worden waarvan je weet van, hé, maar nu, dit moment, is dit voor mij. Als ik zo'n moment heb, schrijf ik hem meestal in mijn bijbeltje. Als ik de discipline heb ik maar de datum bij. Ik heb een paar van die teksten, in mijn bijbeltje staat een datum bij. En nou, blijkbaar heeft God gesproken tot Rick Noah. En dan ga ik een bruggetje maken, denk ik, naar deze geschiedenis, want ik denk dat het aansluit. In Matteüs 3 vinden we de Heer Jezus die geboren is, denken we allemaal aan. We weten niet zo heel veel van het leven van de Heer Jezus voor zijn openbaar werk. Maar hij wordt op een gegeven moment wordt hij gedoopt. En dat lezen we in Matthäus. Matthäus 3, het staat ook in Lucas 3. Daar staat dat in vers 13, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en hij zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij, Johannes de Doper, het hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. God spreekt. God spreekt. God opent de hemel hier en de Heilige Geest komt op een als een duif op de Heer Jezus. En God spreekt, deze is mijn geliefde zoon. Nu kun je debatteren over tot wie God sprak, maar het was in ieder geval merkbaar en hoorbaar. En ik weet zeker dat de Heer Jezus het zelf ook gehoord heeft. Dat de Vader een statement maakt over zijn zoon. Dat Vader God een statement maakt over zijn kind. En hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. En sterker nog, ik heb mijn welbehagen in hem. Ik hou van hem. Als ik naar hem kijk, dan ben ik blij. Als ik naar hem kijk, dan is alles van mijn Godheid. Alle vreugde die ik in me heb. Alle liefde die ik in me heb, die rust op hem. Het is mijn zoon. Mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En het was een statement voor de wereld. En het was een statement voor de duisternis. En het was een statement voor de Heer Jezus zelf. En ik durf niet in te dringen in hoe het gegaan is, hoe de Heer Jezus zijn weggegaan is, zeker voor deze tijd. Hoe God tot hem sprak, ik snap er allemaal niks van, er gaat mijn hoofd, mijn brein op error. Het enige wat ik even weet is dat God hier spreekt en hij spreekt tot de mensen, tot zijn zoon. En hij spreekt, geloof ik ook, als een getuigenis in de duisternis. En soms spreekt God tot jou. Soms spreekt God een woord tot jou. En dan heb je het nodig om dat woord te verankeren in je hart. Want als je een woord krijgt, dan kan het zijn dat het op dat moment bemoedigend is, maar het kan ook zo zijn dat je het woord op een later moment nodig hebt. Dat je terug moet gaan naar dat ene moment, dat moment dat je zeker weet van dit was God die sprak. En dan moet ik terug naar dat moment. Dan moet ik vasthouden aan die Bijbelteksten in mijn Bijbeltje waar een datum bij staat. En toch heeft God dit gezegd. En toch is dit Gods belofte. En hier zien we meteen in het leven van de Heer Jezus hoe het principe werkt, hoe het geestelijk principe werkt. Dat als wij een statement krijgen van God, als God een plan heeft met onze levens, dat meteen de duisternis daar als de kippen bij is. En dat zien we hier ook, want we zien in Matthäus 4, daar staat het, gelijk erna, gelijk nadat God gesproken heeft, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij tenslotte honger. By the way, die verzoekingen die zijn niet begonnen na 40 dagen. Hij ging om 40 dagen verzocht te worden. Wij lezen alleen maar misschien wel de climax van de verzoekingen. En al het andere wat hij uitgeworsteld heeft met God, dat weten we allemaal niet zo. Maar we lezen de climax van de verzoekingen. Maar we weten één ding zeker, er staat hier dat de Heer Jezus geleid werd door de Heilige Geest naar de woestijn. Het was niet zo dat hij zei van kom, ik heb eens een plan en ik ga eens iets heel geks doen. Ik ga eens 40 dagen vasten. Een soort religieuze oefening, dat was het niet. Het was niet iets in zijn eigen kracht. Het is by the way onmogelijk om 40 dagen niet te eten en niet te drinken, dat kan niet. Er zijn mensen die 40 dagen vasten. Maar 40 dagen niet eten en 40 dagen niet drinken, daar gaan de mensen dood aan. De Heer Jezus deed het wel. Hij at en hij dronk niets in die dagen, staat er in een ander Bijbelboek. Maar dat komt omdat hij geleid was door de Heilige Geest. En het doel was dat hij naar de woestijn zou zijn. En waarom? Hij werd verzocht door de Satan. En na 40 dagen, als hij tenslotte honger heeft, als hij tenslotte naar de omstandigheden kijkt en naar zichzelf kijkt en zegt, ik heb echte honger. De honger van de Heer Jezus was echt. Als de Heer Jezus moe was, was hij echt moe. Als hij slaap had, had hij echt slaap. En hier had hij echt honger. En op het moment dat hij honger heeft, dan komt de duisternis. En de duisternis haakt aan op de omstandigheden. En die koppelt het aan het woord van God. En wat de duisternis zegt, als het werkelijk zo waar is, dat jij Gods zoon bent. Dat is wat er staat. De verzoeker kwam. En hij kwam bij hem en hij zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Nou, niks mis mee, zou ik zeggen. De Heer Jezus die was immers gezalfd door de Heilige Geest en hij had honger en hij was de schepper van hemel en aarde. Waarom zou die geen later maakt hij maakt van water, maakt hij wijn? En als er geen brood is voor de mensen die naar hem luisteren, dan zegt hij, nou, dat is toch geen enkel probleem, discipelen, waar maak je je zorgen over? Geven jullie ze maar te eten. En de discipelen gaan over de vlos, die denken, ja, we moeten een goed plan. En dan doet hij het zelf, dan breekt hij het brood en dan voedt hij er eerst 5000 en daarna 4000. Maar hier is hij zelf in de woestijn en hij is geleid door de geest naar de woestijn. Hij heeft honger en God heeft hem geleid naar de woestijn en God heeft gesproken. God heeft gesproken, jij bent mijn geliefde zoon. God heeft zijn woord gegeven, God heeft rechtstreeks een woord gegeven. En de Heer Jezus doet wat wij mogen leren van hem, dat is ons vasthouden aan het woord wat God spreekt. En hij laat zich niet verleiden tot een makkelijke weg. Hij zegt niet van, oh wacht even, want de Satan zegt, als jij Gods zoon bent, zeg dan tot deze broden. Maar de Heer Jezus antwoordt, er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitkomt. Het is zo gaaf dat er een woord van God was voor Riek Noah. Dat is waar hij zich nu aan vast kan houden. God spreekt. En de Heer Jezus doet hetzelfde. Hij zegt, God heeft gezegd, ik ben Gods zoon, ik weet wie ik ben. En hij laat zich op geen enkele manier verleiden om te bewijzen dat hij de zoon van God is. De Heer Jezus schuimt geen geloof op. Hij weet wie hij is. De Heer Jezus is niet bezig om zichzelf op te kloppen. En te zeggen van, het is de waarheid dat ik een zoon van God ben. Nee, eenvoudig rust hij in de wetenschap. Dat hij een zoon is van God, omdat God gesproken heeft. Het woord dat uitging uit de mond van God. Jij bent mijn geliefde zoon. En Jezus zegt, daar leef ik op. Had hij nog honger? Ja. Was dat prettig? Nee. Maar de Satan probeert aan te haken op het feit van luisteren in de omstandigheden. Je bent toch een kind van God? Dan moet je nu dit doen. Dan moet je het nu bewijzen. En ik geloof dat het zelfs zo ver kan gaan voor ons. Ook in deze omstandigheden waarin we zitten, waarin we soms geschokt raken. Ik was geraakt door het gebed van Sarah, die eerst haar hart uitstortte naar God en zei van, God, we snappen het niet. Maar toen kwam die kentering in haar gebed, weet je wel, van maar toch. Maar toch, dat is hoe het werkt bij ons mensen. En wij hoeven ons niet op te schuimen. Wij mogen eenvoudig rusten in wie God is. En ja, natuurlijk, we bidden met elkaar. En we strijden met elkaar als het nodig is. En als het nodig is, staan we op tegen machten van duisternis. Omdat wij daar het gezag voor gekregen hebben van Jezus Christus. Maar we hoeven ons niet op te schuimen. We mogen terug naar het woord van God. Naar God die gezegd heeft, ook tegen ons. Hey joh, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Raak niet in paniek. Ga geen rare sprongen doen in je eigen kracht. Ga je niet vasthouden aan als een soort dat je moet gaan bewijzen dat mijn woorden waar zijn. Niet doen. En de Heer Jezus zegt eenvoudig tegen de Satan. Een mens leeft niet alleen maar van brood alleen. Maar hij leeft van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. En ik wil je aanmoedigen als God spreekt tot jou. Als er momenten zijn dat God dingen concreet tegen jou zegt. Schrijf het op. Overdenk het. Zorg dat je groeit. Zorg dat je het met je meedraagt. Zorg dat het woord van God in je hart geworteld is. Zodat je op de momenten dat het nodig is terug kunt gaan naar dat woord. En dat is een oefening, want we vergeten het allemaal zo snel. Maar er komt nog een verzoeking. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als je de zoon van God bent, werp jezelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij, God, zijn engelen voor u bevel zal geven en dat u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Ook hier heb ik wel eens over nagedacht. Van ja, wat de Satan citeert, Satan is heel goed in het citeren van Gods woord. Het is altijd in de verkeerde context. Een paar weken geleden heb ik het genoemd, geloof ik, over de vrienden van Job. die allerlei dingen over God roepen. Die nou ja, in ieder geval in de context van Job niet klopten. En de Satan is er een meester in om ons woorden voor te houden en dan ons daar rare bokkensprongen mee te laten maken. In dit geval zou het een letterlijke bokkensprong zijn. Want stel je voor dat de Heer Jezus van de tempel was gesprongen en had gezegd, nou, het is inderdaad zo dat God mij wel zal bewaren. En opnieuw staat hier, als u de Zoon van God bent. Opnieuw wordt het woord dat God gesproken heeft tegen de Heer Jezus aangevochten. En misschien vecht de Satan in onze levens op allerlei manieren het woord van God aan. De beloftes waar jij je aan vasthoudt. De momenten die je met God gehad hebt. En alles in de wereld spreekt tegen. Alles spreekt het tegen. En dan zegt hij hier. Nou wacht even. Als jij jezelf dan niet bewijst. Als jij niet gaat bewijzen dat jij een zoon van God bent. Nou fantastisch Jezus. Fantastisch dat je het niet bewijst. Maar dan vind ik dat God het moet bewijzen. Dan vind ik dat God moet handelen en moet bewijzen dat het waar is wat hij zegt. Snap je het verschil? Je kunt het zelf gaan bewijzen. Maar je kunt ook zeggen, ik eis dat God bewijst wat hij gezegd heeft. En dat concretiseer ik. En dat betekent dat hij nu moet doen wat ik afdwing. En zo werkt het niet. Ik ken een voorbeeld zeker, maar misschien wel meer. Helaas van mensen die ooit de houding hebben aangenomen van God moet zichzelf bewijzen. En de ene die ik ken is van het geloof gevallen. En je kunt niet armpje drukken met God. Dat gaat niet. Je kunt niet tegen God zeggen, God, u zegt dit, maar nu wil ik dat u het bewijst. En wel op deze manier. Ik denk niet dat het kan. Ik wil voorzichtig zijn met altijd en nooit. Dat is dus, want de keer dat ik dat beweerd heb, dacht God, nou dan doen we het toch anders. Maar ik denk niet dat je moet armpje drukken met God. Je moet hem geen dingen, pas op, ik denk wel dat je je hart uit mag storten bij God. Zoals we vanmorgen gedaan hebben. We hebben ons hart uitgestort bij God. En ik weet nog, ergens vorig jaar toen gingen we bidden met iemand en ik liep toen naar de bron en we waren lang bezig. En ik heb toen tegen God gezegd, letterlijk, God als u niks gaat doen, zou ik het fijn vinden als u het tegen me zou zeggen. Dan ga ik naar huis. Dat is mijn hart uitstorten. En die middag kwam de Heilige Geest en werkte die eigenlijk, terwijl we niet zoveel gebeden hadden, op een hele bijzondere manier. Dus ik denk dat het je hart uitstorten is. Maar afdwingen kun je niet doen. Je kunt niet zeggen, God, ik eis van u dat u bewijst dat uw woord waar is. Dat is de kern van verzoeken. De kern van het verzoeken van God is de eisende houding. Dat God in de omstandigheden gaat doen wat jij denkt dat goed is. We lezen in het Oude Testament, het volk dat de houding aanneemt, steeds opnieuw. En ik weet, soms schaam ik me omdat ik die houding ontzettend bij mezelf merk af en toe. Dat de omstandigheden zijn dat ik dan zeg, God, u heeft zoveel gedaan, maar dit dan. Dit is zo groot, terwijl God een omgekeerde houding wil. God wil dat wij leren dat we staan op de momenten die we met hem meegemaakt hebben. Dat we staan op de ervaringen die we met God hebben en dat die ons ertoe leiden. Dat we zeggen van, God kon dit ook, maar dan kan die dit ook. Dat is geloofsgroei. De andere kant van het proces is van, oh, de omstandigheden zijn zo erg. Nu moet God maar iets doen. En God, kunt u dit wel? En dat kan ontaarden in een houding, denk ik. Die ik heel vaak bij mezelf proef, maar ook heel vaak terughoor. Van nu kunnen we niets meer doen, alleen nog maar bidden. En de Heer Jezus laat zich niet foppen op geen enkele manier. Hij zegt op geen enkele manier van oké, ik zal bewijzen dat ik de Zoon van God ben. Door mijn omstandigheden te veranderen. Maar hij zegt ook van nee, ik ga God niet verzoeken. Door hem te laten bewijzen dat ik zijn Zoon ben. Want hij heeft gesproken. Zijn woord is waar. En ik eis niet dat door mijn houding en door mijn manier van doen, door mijn keuzes, God nu gaat bewijzen dat zijn woord waar is. Dan komt er de derde verzoeking. De derde verzoeking is de volgende. De duivel nam hem mee naar een zeer hoge berg. Hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Als wij in de omstandigheden kiezen om te staan op het woord van God. Als wij in de omstandigheden niet de houding aannemen van God, u moet uzelf bewijzen. God, u heeft toch gezegd dat ik geliefd ben. Bewijs het dan. Laat het dan zien. Als wij niet de houding aannemen. Dan is de kans, en de omstandigheden, dan is de kans groot. Als de omstandigheden niet veranderen, dat de Satan bij je aanklopt. En dat hij zegt van, joh, geef het toch op. Geef het toch op. Ik heb een veel makkelijker weg voor je. En voor de Heer Jezus was dat expliciete aanbidding van Satan. Nou, ondenkbaar dat hij dat zou doen. Maar voor ons werkt het anders. Voor ons werkt het om een makkelijke weg uit. Voor ons werkt het om te kiezen voor de wereld. Voor ons werkt het om te kiezen voor de principes van de wereld. Pas op, ik zeg niet dat als we foute keuzes maken dat we meteen Satan aanbidden. Dat zeg ik niet, hè. Ik krijg het wel heel benauwd van. Maar de verleiding om niet te gaan staan in je identiteit leidt ertoe dat Satan aan je deur klopt. En dat je zegt van joh, ik heb een makkelijke weg voor je. En de Heer Jezus zegt maar één ding. En dat is wegwezen. En daarna, lezen we in Lucas, daarna begonnen zijn wonderen en tekenen. Daarna begonnen de genezingen. En de Satan was niet het probleem in zijn leven. De Heer Jezus was het probleem voor de Satan. De Heer Jezus begon niet te krijsen als er demonen in de buurt waren. De demonen begonnen te krijsen als de Heer Jezus in de buurt was. Waarom? Omdat hij de Zoon is van God. Hij is de Zoon van God. En God had gesproken. En God had het in de eeuwigheid al gezegd. Ik heb geen idee hoe dat eruit gezien heeft in de eeuwigheid. Hoe Vader, Zoon en Heilige Geest als een eenheid met elkaar optrokken. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat het een intieme liefdesrelatie was. En de Heer Jezus kwam en hij wist wie hij was. En hij was niet van zijn stuk te brengen. Nou zeg ik dan stiekem, misschien moet ik het niet zeggen, ik doe het toch. Dan lees ik het wel in mijn feedback. Daar was hij in het voordeel misschien wel. Hij had de volheid van de Heilige Geest. Hij had geen zonde, hij had geen twijfel. Hij had wel angst, hij was wel bang. Zeker in Gethsemane was hij bang. Hij was echt bang, hè? Was niet een soort vrome angst met een oriooltje eromheen. Hij was echt bang. En hij moest echt kiezen. Maar hij kon kiezen omdat hij wist wie zijn vader was. En omdat hij kon zeggen, ik grijp terug op dat woord wat God gesproken heeft ooit. En ik weet wie ik ben. En ik denk dat God wil zeggen tegen ons, weet jij ook wie je bent? Weet je dat je een kind van God bent? En het is zo gaaf dat op het moment, dit soort momenten in het ziekenhuis, God zo expliciet spreekt tot Rick Noah. Dat hij zo expliciet woorden wil geven en wil bevestigen. En de oefening blijft om je vast te houden aan het woord van God. Als het zwaar is, als het moeilijk is, als je het niet weet. En ik wil graag bidden, Peter, ik weet niet of er nog mededelingen zijn. Ja, oké. Ik wil graag bidden en dan heeft Peter een mededeling. En dan wil ik het aanbiddingsteam vragen om hier te komen. En als je gebed nodig hebt, op welke manier dan ook, dan kom. En dan wens ik jullie verder een goede week toe. Vader, ik prijs uw naam. Heer Jezus, ik dank u wel dat u gekomen bent als mens. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u uw heerlijkheid hebt afgelegd. Heer, en dat u volkomen de wil van God hebt gedaan. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u ons voorgeleefd hebt. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt laten zien, Heer, hoe het is om door diepte heen te gaan. Heer, en te blijven staan in wie u bent. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u niet bezweken bent voor welke verzoeking dan ook. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u niet gebogen hebt, Heer, voor welke zonde dan ook. Want u bent God en u bent Heer en u bent Koning. En ik bid u, Vader God, in de naam van Jezus, dat u in ieder van ons, Heer, een woord zult geven. De woorden zult geven die we nodig hebben in het moment, Heer, waar we nu zijn in onze levens. Vader, en we hebben gebeden voor Rick Noah. Vader, maar ik dank u wel dat u ook iedereen hier ziet, Heer, op de stoel. Die denkt van, ja, maar en ik dan? En u ziet ze, Vader, en ik dank u wel dat u ze lief hebt. Ik dank u wel, Vader, dat uw woord voor hen geldt. Heer, dat het zonen zijn en dochters van God, als ze hun leven hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus. Prijs uw naam om wie u bent. Dank u wel, Vader, voor uw vrede. We willen nog een keer bidden, Heer, voor Rick Noah, voor Lute, voor Sander, voor Nieske. Heer, de hele familie, Albert en Ineke, Heer, de ouders ook van Nieske. Zegen ze, Vader, geef ze uw kracht en uw nabijheid. En ik dank u wel, Vader, dat u staat. Heer, dat u ons leert om te staan op de rots. En zijn naam is Jezus. Amen.